U kunt nog weg. We gaan het hebben over de christen als christen en je geld. En dat is omdat het deze maand het thema is waar ook op de kringen over wordt gesproken. En laat ik u beginnen met een voorbeeldje van een predikant van een gemeente. En die hadden wat nieuwbouwplannen. En hij was natuurlijk geld nodig. En op een gegeven moment stapte hij dus de kansel op en toen zei hij, geachte gemeente, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat al het geld dat we nodig hebben voor de nieuwbouw van onze gemeente hier is. Er is. Het slechte nieuws is dat het nog in uw portemonnee zit. Nou, dat is een manier van hiermee omgaan die ik persoonlijk heel manipulatief vind. En mijn bedoeling is ook absoluut niet om u dit half uur dat ik gekregen heb op enigerlei wijze iets te laten doen waar u niet achter staat. Daar gaat het me niet om. Waar het mij nu om gaat is vanuit de Bijbel een aantal principes aan te reiken van hoe God de rijkdom, geld en bezittingen aan ons geeft. En ik doe dat zo meteen uitleggen hoe ik het precies doe. En hoe u dat wilt toepassen, dat is echt aan u. Dan moet u zelf met uw Heer en uw God uitkomen. Daar ga ik helemaal niks over zeggen. Maar er is wel, wil ik u wijzen, gelegenheid om de komende kringavond op de kringen hierover door te praten. Want dan vinden er ook gesprekken en discussies aan de hand van het thema plaats. En ik kan me niet voorstellen dat alle vragen die er zijn opgelost zijn na dit halve uur. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Wat ik ga doen is allereerst drie principes uit de Bijbel aan u voorleggen. Aan de hand van drie misverstanden. Het tweede wat ik ga doen is heel even de aandacht vestigen op geld als afgod. Het is een heel moderne afgod en daar wil ik een paar dingen over zeggen. En als derde een aantal praktische tips aan de hand van een aantal concrete vragen over hoe je met je geld en met rijkdom omgaat. Dan allereerst de drie geestelijke principes. En het eerste misverstand waarmee we beginnen, en na elk misverstand komt een principe, dat begrijpt u wel, is een beetje een keerpunt. Het eerste misverstand is, als christen bezit je geld. Nou, zult u zeggen, dat is helemaal geen misverstand, want vanochtend heb ik mij geprepareerd op deze dienst. Ik heb gekeken of er nog wat muntjes in mijn portemonnee zaten voor de collecte of de parkeermeter. En er zat geld in, dus ik bezit geld. Ja, daar heeft u gelijk in. Maar toch bezit u geen geld. Want als je nou kijkt hoe de Bijbel over bezit en over rijkdom spreekt, spreekt de Bijbel er anders over. De Bijbel, die noemt het woord rentmeester. Alle dingen, alle gaven, alle bezittingen die wij hebben, die hebben wij in bruikleen. Dat is een mooi woord, in bruikleen. God geeft ons omstandigheden, geld en huizen, noem maar op, niet om het te bezitten, zo van dat is van mij, dat heb ik binnen en daar kan ik mooi van genieten. En als er nog wat bij komt, nou mooi, dan groeit dat. Nee, maar God en de Bijbel, die beschrijft het precies omgekeerd. Het is iets wat wij uit de hand van God hebben ontvangen om het te beheren. Denkt u aan die gelijkenis van die slaven met die talenten. Die heer gaat naar het buitenland en dan geeft hij zijn slaven talenten. De een 10, de ander 5, de ander 1. We zijn heel gewend om dat geestelijk toe te passen. Dat gaat over gaven. Maar pas het eerst maar eens letterlijk toe. Die heer geeft zijn slaven geld. En dan zegt hij van, nou moet je dat geld beheren. Daar moet je wat goeds mee doen. En als ik terugkom, ga ik rekenschap vragen van hoe jij ermee omgegaan bent. En dan is er iemand en die investeert en die verdubbelt zijn vermogen. En dan komt die heer terug en dan zegt hij van, trouwe slaaf, je hebt goed je best gedaan. Maar er is ook iemand die dat geld wegstopt. Er niks mee doet. Die denkt van, dat heb ik, mooi, opgepot, dan stopt het in de grond. En dan komt die heer terug en die zegt van, waarom heb je er niks mee gedaan? Had het dan tenminste op de bank gezet? Dan had je nog wat rente gehad, maar je hebt er gewoon niks mee gedaan. En daarom veroordeel ik jou. En dat is het Bijbelse principe. Alles wat God aan ons geeft, is niet van ons. Maar geeft God van ons om het namens hem te beheren. We mogen er zelf keuzes mee maken. We mogen zelf kiezen hoe wij het besteden, wat we ermee doen. Die vrijheid geeft God. Maar wel onder de opdracht van God om het nuttig te besteden. Ik ga trouwens niet alle teksten langs. Deze teksten die komen ook op de website van de gemeente Morgenstond. Dus als u in de kringen daarover wilt doorpraten of als u achteraf zegt van ik heb het niet kunnen bijhouden, dan kunt u het gewoon op de internetpagina van de gemeente terugvinden. Vandaar dat ik af en toe wat oversla. Je kunt pas ontdekken wat God met jouw bezit wil als je het aan God hebt aangeboden. Als je erkent dat God gezag heeft over je portemonnee. Het tweede misverstand. Hoe meer geld je hebt, hoe belangrijker je bent. Nou, vandaag de dag lijkt dat een heel valide standpunt. De rijkste man op deze aardbol, meneer Bill Gates, nou dat is toch een fantastische man. Die heeft een bedrijf, Microsoft, opgezet. Die heeft, weet ik niet hoeveel, 100 miljard dollar op zijn bankrekening staan. Dat is toch belangrijk? En dat merk je, want die man wordt uitgenodigd. Als die ergens komt, dan heeft hij grote zalen met mensen. En die hangen aan zijn lippen, want dat is het toch in deze wereld. En nu gaan we naar de Bijbel toe. En wat we dan zien, is dat voor God het niet belangrijk is wat je hebt. Maar voor God veel belangrijker is wat je geeft. En ook hoe je het geeft. Dat ziet God. God kijkt niet naar wat je hebt. Dat is eigenlijk een omstandigheid. Veel mensen kunnen er niet veel aan doen of ze als miljonair of als gewone normale Nederlander geboren zijn. Soms zijn omstandigheden of het succes wat je in de wereld hebt, ja, dat gaat voor een deel soms langs je heen. En daar oordeelt God je ook niet om. Of je het fantastisch gehaald hebt van, joh, je hebt zoveel cijfers op je bankrekening staan, je bent een goede trouwe slaaf. Absoluut niet. God kijkt wel naar dat wat wij hebben, hoe we ermee omgaan. Hoe wij van dat wat wij hebben laten delen aan de mensen om ons heen. God kijkt naar ons hart. God kijkt wat er in onze harten op de eerste plaats staat. God kijkt niet naar wat we bezitten. God kijkt naar wie we zijn. En dan kijkt God naar als wij met ons geld iets doen wat onze intenties zijn. Dat is eigenlijk de kern. En dan wil ik u wijzen op het verhaal van, kent u wel, als de Heer Jezus wil weten, als de discipelen wil laten zien hoe de wereld in elkaar zit, dan gaat hij naar het punt waarop dat duidelijk wordt. Hij neemt zijn discipelen mee naar de tempel. En in die tempel, in een hoekje van die tempel, staat een grote offerkist. Dat is een soort grote collectezak, maar dan voor de tempel. En dan zegt de Heer Jezus, dan moet je opletten. Dan gaan ze op de mensen langskomen. En dan moet je eens kijken wat ze in die offerkist doen. En dan komt er zo'n rijke man en die stopt er een dikke goudstuk in. Een eurobriefje van 1000. Dat heb ik trouwens zelf nog nooit gezien, maar ze schijnen te bestaan. En de Heer Jezus zegt, dat is één. En dan komt er nog iemand langs en die doet er een briefje van 100 in, hè, zo'n zilverstuk. En op een gegeven moment komt er iemand langs en die werpt er een koperstukje in, twee koperstukjes. En ja, dat noemen we het even een eurotje of een 50 eurocent stuk of misschien nog wel minder. En dan zegt de Heer Jezus, dan moet je opletten mensen, geachte discipelen, van dat wij kijken van, nou, toch wel fijn dat er af en toe wat mensen zo'n goudstuk in doen. Want zonder die goudstukken kan die tempel natuurlijk niet blijven staan. Dat is duidelijk. Daar heb je geld voor nodig. Maar God kijkt daar anders naar. Die zegt van kijk, het verschil tussen die rijke mensen en die arme mensen is het volgende. Die rijke mensen gaven misschien een procent van wat ze hadden. Die weduwe gaf 100%. Die bezat maar twee koperstukjes. En als ik die weduwe was, die vrouw daar in de Bijbel, dan had ik vast een heel mooi verhaal opgehangen en gezegd van nou, twee koperstukjes, één voor God, één voor mezelf. Er stond niks op tegen. Eén voor God, één voor mezelf. Ik moet ook eten, wil God ook in de Bijbel. Ik geef de helft aan God en de helft aan mezelf. Of misschien nog wel minder voor God en wat meer voor mezelf. Maar die vrouw kiest ervoor om alles wat ze heeft aan God te geven. Al haar financiële middelen. En ze legt zichzelf helemaal in de handen van God. En de Heer Jezus kijkt naar die houding. Daar gaat het hem om. Geven vanuit je overvloed of vanuit je gebrek. En tenslotte, het derde misverstand, alles draait om geld. Ja, als je in deze wereld wat langer rondloopt, dan is dat zo. Dat zie je gewoon om je heen. Alles draait om geld. Heb je geld, dan ben je belangrijk. Heb je geen geld, dan heb je toch al een minpuntje. Dan tel je niet zo makkelijk mee. En nu weer de Bijbel. Hoe kijkt de Bijbel hiernaar? Nou, Kees heeft het al gezegd. De Bijbel zegt dat er geld is wat op een andere bank staat dan onze aardse bankrekening. De hemelse bankrekening. Schatten in de hemel. En die schatten in de hemel, die zijn belangrijker dan de schatten op de aarde. Dat is het Bijbelse principe. In Openbaring 3 komt de Heer Jezus bij een gemeente. En dan zegt hij tegen die gemeente van, jullie zijn rijk. Jullie hebben veel geld. Jullie hebben nergens gebrek aan. Maar jullie weten niet dat je diep van binnen arm bent en naakt. En ziek. Jullie kijken naar de aardse rijkdom. En daar hebben jullie heel veel van. Maar hoe zit het met jullie geestelijke rijkdom? Hoe zit het met jullie schatten in de hemel? En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, als ik naar jullie hemelse bankrekening kijk, die heeft het omgekeerde plaatje van de aardse bankrekening. Die aardse bankrekening, fantastische cijfers, die hemelse bankrekening van jullie geachte gemeente in Laodicea, staat in de rode cijfers. De zegen des Heren, die maakt rijk. Drie principes, ik zal ze aan het eind nog een keer herhalen. Ik ga nu eerst naar het tweede onderdeel. Geld als afgod. Wat is een afgod? Een afgod is iets wat tussen jou en God instaat. Als wij de Bijbel lezen, dan zien we daar in Israël en noem maar op, allemaal van die beelden verrijzen en van die buitenlandse goden en die komen Israël binnen en die trekken Israël af van de ware eredienst aan God in de tempel in Jeruzalem. Al die beelden en al die andere dingen, dat zijn afgoden. Ze trekken Israël van God vandaan. Maar omdat het vroeger beelden waren, denken wij van nou, wij knielen niet meer voor een beeld. Dat hebben wij niet meer. We hebben geen afgoden meer. En niets is minder waar. Niets is minder waar. Leest u Efeziërs 5 vers 5, daar staat dat hebzucht, dat is de afgoderij. Hebzucht, het willen hebben van geld en bezit, is een moderne vorm van afgoderij. Waarom? Heel simpel. Als dat die zucht naar geld en naar bezit tussen jou, tussen u en God inkomt, dan is dat een afgod geworden. Dan is dat iets wat uw aandacht en mijn aandacht weghoudt van God en ons zicht op hem belemmert. Het komt tussen ons en God in. En dan is het een afgod. Dat is een afgod. In Johannes 5 vers 20, dat is het mooiste vers van de Bijbel en het meest, down to earth vers. Het meest, ja, denk je van het hoogtepunt van de eerste Johannesbrief. Het eindigt daarmee dat u kent de enige waarachtige God en Jezus Christus, zijn enige zoon. Fantastisch, om zo een brief te eindigen, denk voor Johannes, fantastisch. Want je had geen mooie slot van je brief kunnen bedenken. Ons zicht op God in zijn grootheid, zijn heerlijkheid, in Jezus Christus als de eeuwige zoon van God. En er staan nog een paar hele kleine woordjes achteraan, een soort, ja, hoe moet je het zeggen, ja, een beetje eraan geplakt. En dan staat de kinderen, wacht u voor de afgoden. Punt. En dan eindigt de brief. Waarom moet dat erbij? Nou, heel simpel. Juist als wij Jezus Christus in al zijn grootheid en zijn majesteit willen ontmoeten, als we dicht bij God willen leven, is alles wat ons daarvan afhoudt, is een afgod. Dat belemmert ons in onze ontmoeting met God. En daar moeten we voor oppassen. Want dat zal toch altijd de list en de strategie van de tegenstander van God zijn, de duivel. Om als wij naar God kijken er iets tussen te schuiven wat onze aandacht verslapt. Stel dat ik hier sta te preken en hiernaast staat iemand, wat trouwens heel interessant zou zijn, die staat briefjes van 100 euro uit te delen. Nou, dan weet ik al waar u naar gaat kijken. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Naar mij natuurlijk, maar goed. Ook een tekst uit de bergreden. Je kunt geen twee heren dienen. We hebben het enkele weken geleden over radicaliteit gehad. Dat is het thema deze maanden. En jij en je geld is een van de onderwerpen waarop die radicaliteit, dat anders zijn en die keuzes van de grond van je hart uit naar boven komen. En Kees heeft net al die teksten uit de bergreden genoemd. Je kunt geen twee heren dienen. En dat noemt de Heer Jezus in de context van rijkdom. Je kunt niet God dienen en mammon. Het woord mammon, dat is het Aramese woord voor God. Voor geld. En dat wordt daar neergezet net alsof het een persoon is. En als wij moeten kiezen, wie dien je nou? Dien je nou God of je geld? Dan zegt de Heer Jezus, je kunt niet tegelijk twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en je geld dienen. Je moet een keus maken. Eentje komt op de eerste plaats en eentje komt op de tweede plaats. Kies maar. Maar dan voegt de Heer Jezus de ene aan toe. Waar je schat is, zal je hart zijn. Dat wat op je eerste plaats staat, jouw schat, daar zit je hart. En God is het om ons hart te doen. Stel dat wij op de eerste plaats God, ons geld dienen. En daarvoor leven, om rijk te zijn, om carrière te maken of wat dan ook. Dan ziet God dat en weet God dat hij altijd op de tweede plaats komt. Maar weet God dat er dingen zijn in ons leven die voorgaan boven hem. Ons hart gaat dan uit naar ons geld. En dat is wat de Heer Jezus, waar hij voor waarschuwt. Hij zegt, je moet een keuze maken. Ten diepste, wat kiest u, wat kies ik? wat staat er nou echt? Wat zit er nou echt op de troon van je hart? Is het echt de Heer Jezus? Of is het iets anders? En dat kan je geld zijn, en dat kan je carrière zijn, of je gezin, misschien wel je vrouw of je man, of wat dan ook. Wat zit er op de troon van je hart? Even een klein uitstapje maken naar iets waar niet zo vaak over gesproken wordt, namelijk over verslaving. Maar dan financiële verslaving. Je kunt verslaafd zijn aan geld. En dat is een wellicht veel voorkomend probleem bij ons allen. En dat kan op twee manieren. Je kan verslaafd zijn aan geld doordat je een tekort van hebt. En je kan verslaafd zijn aan geld doordat je er een overvloed aan hebt. Allereerst dat tekort. Als je diep in de schulden zit, dan gaat dat geld over je heersen. Dat zal een deel van je leven gaan beïnvloeden, beheersen. Je hebt schuldeisers, die komen bij je langs, die bepalen je dag. Een bank die beslag gaat leggen op je goederen. En dan merk je dat je leven langzaam in de ban kan komen, hoeft niet, maar kan komen van die schulden. Je kan ook zogezegd een gat in je hand hebben, dat je gewoon je geld niet in je hand houdt en meer uitgeeft dan je hebt. En op een gegeven moment loop je tegen de problemen aan. Nou, twee teksten uit Spreuken erbij. De Bijbel, die kent al deze situaties. En de Bijbel waarschuwt ervoor, als het in onze mogelijkheden ligt, om ervoor te waken dat wij geen slaaf worden van de bank of van onze schuldeisers. Want het is zo makkelijk als je daar verslaafd aan bent, als die mannen en die dan ook steeds bij je komen, dat je leven erdoor wordt beïnvloed. En dat je niet meer vrij bent om God te dienen. Omdat je zoveel zorgen en zoveel getop hebt en zoveel problemen die ermee te maken hebben. Dat je niet vrij bent om God te dienen. Let op, dit gaat dus niet over schulden buiten jouw schuld om. Maar dit gaat over schulden maken door gebrek aan verantwoordelijkheid. Dat je niet goed met je geld omgaat. Je kunt ook verslaafd zijn door rijkdom. Er zijn in de Bijbel ook voorbeelden te vinden van mensen die hun hoop op hun geld hadden gesteld. En het mooiste voorbeeld is natuurlijk Lucas 12, die gelijkenis van die wijze man, of tenminste die rijke man. En die had heel veel en die bouwde ze schuren en hij pompte ze vol met al zijn goederen. En hij dacht van zometeen ga ik met pensioen en dan heb ik een goede oude dag. Ik heb mijzelf zekerheid verschaft voor de oude dag. En op het moment dat hij met pensioen gaat, dan zegt God, deze dag zal ik rekenschap eisen van jouw ziel. En de man sterft. Toen had hij niks meer. Billy Graham heeft ooit gezegd, is hij opgevallen? Heeft hij ooit een begrafenisstoet gezien? Waarachter, hè, dan heb je de begrafenisauto met de kist. En dan heb je een paar van die volgauto's. En dat er een verhuiswagen achteraan rijdt. Heb je het ooit gezien? Dat iemand zoveel bezittingen had en dan verhuist hij naar het hemelse land en al zijn goederen, zijn klok en zijn bankstel en noem alles maar op, gaat mee. Zo werkt dat toch niet? Die laat je achter. Dat is niet wat je zekerheid geeft. En die man uit Lucas 12, die zocht dat wel. Heel kort, die moet ik maar later uitlezen op de internetsite. Hoe merk je of je verslaafd bent aan geld? Nou, op allerlei manieren. Als je angst over schuldeisers hebt, als je niet slaapt omdat je niet weet of je aandelen van KPN of van de KLM zal kopen. Of ook een houding van ik zet alles erop om op een makkelijke manier rijk te worden. Ik koop alle loten die ik kan vinden, staatsloten en weet ik, casino's en noem maar op. En niet de Bijbelse principes volgen om te willen werken voor je geld, maar de makkelijke route. Of geen behoefte hebben om te werken. In 2 Thessalonicenzen vermaant Paulus een aantal christenen. En die zegt van, als jullie niet werken, krijg je ook geen eten. En het gaat er niet om dat je niet kan werken, de omstandigheden. Maar het gaat erom dat zij niet willen werken. En daar hadden ze een heel geestelijk verhaal voor. De Heer Jezus komt zo. Waarom zouden we werken? We wachten tot hij terugkomt uit de wolken. En dan is alles voorbij. Ik stop nu alvast met werken. Want dan kan ik zometeen mijn heiland met open armen ontmoeten. En dan zegt Paulus, pas op joh, dat is een verkeerde houding. God heeft ook bepaald dat als je op aarde bent, je ook moet werken. Ook moet inspannen. En met dat geld heb je iets te doen. Financiële oneerlijkheid, zoemelen met declaraties. Belangrijke tekst, wie in het minste trouw is, is ook in veel trouw. En wie in het minste onrechtvaardig is, is in veel onrechtvaardig. Let op de kleintjes als christen. In het Hooglied staat ons ergens, vangt ons de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Dat is het beeld van zo'n wijngaard met allemaal druiven en noem maar op. En er is een heel klein gaatje in het hek. En er komt een heel klein vosje door. En dat vosje komt elke nacht en het knaagt elke nacht zo'n wijnrank kapot. En voor je het weet is je hele wijngaard verdorven. Je hebt zo'n prachtig hek gemaakt en je hebt een geweldig deur en poort met de titels van je wijngaard en wat je verkoopt. Maar doordat je niet geen acht slaat op die kleine vossen in je leven, wordt er ontiegelijk veel schade aangericht. Let op de kleintjes als christen, dat je rechtvaardig, integer, oprecht bent, ook in de kleine dingen en ook in de grote dingen. Nog een punt van financiële verslaving is als je eigen behoeften, eigen noden voor die van anderen zet. In Jacobus 2, Jacobus is zo'n hele praktische broeder. Als hij zijn brief schrijft, dan zegt hij van nou fantastisch jongens, ik ben helemaal onder de indruk van jullie geloof. Jullie rechtvaardiging op grond van het geloof, fantastisch. Maar let even praktisch, hè. Stel dat hier iemand binnenkomt zonder kleren of zonder eten. En als je hem nou niet helpt en geen eten en geen kleding geeft en niet ondersteunt, niet naast hem gaat staan. Wat baat dat allemaal in je geloof? Geestelijke volwassenheid, geestelijke rijpheid, een gezonde houding ten over geld en bezit wil zeggen dat je oog hebt voor je naaste. En als je het niet hebt en je eigen behoeften boven die van je naaste laat gaan, dan heb je misschien een probleem dat je financieel ook verslaafd bent. Begerigheid is natuurlijk ook daar hoef ik niet over toe te lichten. Willen hebben wat de buren hebben, is ook een symptoom van financiële verslaving. En wat ik al zei, dit gaat er dus niet om dat je door omstandigheden in die situatie komt dat je schulden hebt. Of dat je arm bent, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat hier over een levenshouding waarin je bewust door een gebrek aan verantwoordelijkheid verkeerd omgaat met je geld. En daardoor jezelf in de problemen stort, de mensen om je heen of je gezin. Ik ga snel over naar het derde deel. Een aantal praktische zaken over het omgaan met rijkdom. Dus zat u ook allemaal op te wachten. Heeft rijk zijn nadelen? Ja, absoluut. Absoluut. Het heeft ontiegelijk veel voordelen, laten we het voorop stellen. Maar het heeft ook heel veel nadelen. En een van de nadelen is dat wij, als wij rijk zijn, het maar al te vaak aan onszelf toeschrijven. Ik heb een goede opleiding gedaan. Of ik heb me toch zo ingezet voor mijn bedrijf. Ik heb het verdiend. Rijk zijn is altijd een gave van God. Een gevolg van de omstandigheden van God. En wat is rijk, wat is arm? Ach, het is allemaal relatief, daar gaat het niet eens zo gek voor om. Maar de omstandigheden waarin we zijn de omstandigheden waarin God ons geplaatst heeft. Waarin we onze verantwoordelijkheid hebben om die ten volle uit te nutten. Maar waarin we wel ons altijd bewust zijn van alles wat we van God krijgen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Het is niet zo dat ik hier sta en ik zal even vertellen hoe het moet. Absoluut niet. Maar dat ik en dat u met mij, dat we ons bewust zijn dat wat God geeft, dat God daar een bedoeling mee heeft. Dat hij wil dat we daar wijs en verstandig mee omgaan. Aan de ene kant, God geeft ons vrijheid. God geeft u vrijheid. U mag genieten van het leven. Echt, dat mag. Leest u Prediker. Er is helemaal niks mis mee om een fijne vakantie te boeken of wat dan ook. Als u met uw Heer eruit bent en denkt van ik heb het nodig om eens per jaar of twee keer weer uit te gaan. Het mag allemaal. Maar doet u het samen met God. En doet u het biddend. En besef dat u een verantwoordelijkheid hebt. En dat u er wijs en verstandig mee omgaat. Rijk zijn heeft nadelen. Waarom? Omdat wij zo makkelijk daar overheen stappen. Over die verantwoordelijkheden. Waarom geeft God rijkdom aan mensen? Aan u of aan mij of aan wie dan ook. Uiteindelijk, als u de Bijbel er goed op naleest, met name het Nieuwe Testament, is er maar één antwoord. Dat is dat God rijkdom geeft om de geestelijke gave van het meedelen te kunnen beoefenen. God geeft rijkdom om de geestelijke gave van het meedelen te beoefenen. Als u de komende week, zo zeg ik, alle teksten over het geven en het delen in de Bijbel naast elkaar zetten, u krijgt een heel dik boek. Echt, ik verzeker het u. U komt zelfs in Romeinen 12 tegen bij een van de geestelijke gaven, de gave van de Heilige Geest, de gave van het meedelen. Het geven van wat je bezit aan je broeder of aan je zuster of aan de mensen om je heen. Dat is een geestelijke gave. Wij zoeken allemaal naar geestelijke gaven. Hier ligt er een voor het oprapen. Echt, serieus. Heel simpel. Die gave is er. En die gave heeft ook zijn vrucht. Die moeilijke tekst uit 2 Korinthe 9. die hierbij staat, moet u maar eens over nadenken. Dat betekent zoveel als: God geeft u geld in de vorm van zaad. En zolang dat geld in uw portemonnee blijft zitten, is het prachtig, maar doet het niks. Als u dat geld gaat zaaien, en de context is, er was behoefte in Judea, en je zendt dat geld, hè, ter ondersteuning van de christenen die daar moeilijk hebben, dan is dat zaad wat gaat groeien. En dat gaat iets opleveren. Dat gaat een geestelijke vrucht opleveren. Dat is de manier hoe de Bijbel ermee omgaat. En dat staat mijlen ver weg, dat geef ik eerlijk toe, van onze eigen financiële agenda. Deze maanden moeten we allemaal onze belastingbiljet weer eens invullen. En dan verbaas je erover van, ik heb toch wel heel veel voor mezelf gehouden van mijn geld. Echt, ja, zo zitten wij in elkaar. Daarom ook de vraag, hoeveel mag je houden? Dat is natuurlijk de eerste vraag die je vaak bij discussies of kringavonden hoort. Natuurlijk moet je geven, een tiende en noem maar op. Maar hoeveel mag je houden? Hoeveel mag je voor jezelf houden? Nou, allereerst het woord mogen, hè, mag je voor jezelf houden, klinkt zo van dat hou ik voor mezelf en het gaat buiten God om. Er gaat helemaal niks buiten God om. En als u voor uw huis een nieuwe televisie koopt, dan is dat niet geld wat u voor uzelf houdt, maar is het geld dat u van God hebt ontvangen en wat u om een reden, en er zijn heel veel goede redenen te bedenken, ook slechte redenen trouwens, maar ook goede redenen te bedenken om een televisie te kopen. Dan mag dat. Dat is iets wat u niet voor God hoeft weg te houden. En de Bijbel noemt allerlei redenen waarom je inderdaad voor jezelf je geld mag benutten. Natuurlijk voor je levensonderhoud, voor je huis, de zorgen voor je kinderen. Zelfs voor een pensioen geeft God mogelijkheden om te zeggen van, nou, het is verstandig om daarover na te denken nu het kan en daar iets voor apart te leggen. Maar ook hier geldt weer, zorg dat je niet de verantwoordelijkheid voor je toekomst bij jezelf houdt. Zorg ervoor dat je niet gaat zoeken en gaat ijveren naar de dingen die in deze wereld belangrijk zijn. Die tekst die Kees gelezen, Matthäus 6. Want naar deze dingen zoeken de volken. Het gaat over eten en gezondheid, noem het maar op. Want uw hemelse Vader weet dat u deze dingen nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is de sleutel. Het is altijd de sleutel voor je praktische geloofsleven. Zet God op de eerste plaats. En God maakt wel duidelijk hoe u in uw leven met dingen omgaat, met uw geld of met, noemt u maar. Over geven gesproken, hoeveel moet je weggeven? De omgekeerde vraag, hoeveel mag je houden? Maar ook hier weer, het is geen moeten. Als u iets geeft om te moeten geven, zou ik bijna zeggen, houdt u het maar. Dat helpt helemaal niet. Als u iets weggeeft in een collecte en daarmee denkt dat u God afkoopt, zo werkt het helemaal niet. Hou het dan lekker, want u wint er niks mee en dat dient nergens voor. Bij God is geven altijd, begint altijd bij de nood van de ander. Er is een behoefte, er is een probleem, er is iemand die iets tekort komt. En u hoeft maar naar de winkels, de supermarkt in Delft te gaan. En u ziet mensen die dingen tekort komen. En daar begint het geven. Een gevoel van hier is iemand in nood. En wat kan ik, wat mag ik van mijn rijkdom en mijn overvloed aan hem geven? De Bijbel noemt ook ergens de tiende. Een tiende in het Oude Testament wat Israël gaf aan de Levieten. En de Levieten gaven weer 10% van hun geld aan de priesters. Het is een aardige regel. Maar let op, voor de ene is een tiende echt te veel. En voor de ander is een tiende echt te weinig. God werkt niet in absolute. God werkt, zodra je op een moment komt dat je zegt van nou ben ik eruit. En je stopt met de geestelijke oefening van nou hoef ik niks meer te geven. Dan bent u verloren. Want God wil dat we dag en nacht bezig zijn met de noden van de mensen om ons heen. En dat is eigenlijk een lesje in hoe je omgaat in je leven als christen. Sta ik centraal met mijn behoeften, met mijn noden of de ander? Dat is toch eigenlijk steeds de essentie. Aan wie geef je? Natuurlijk, je hebt een verantwoordelijkheid aan je gezin en je familie. In 1 Timotheüs 5 staat die tekst. Als iemand aan zijn eigen huisgenoten, voor zijn eigen huisgenoten niet zorgt. Hij heeft zijn geloof verloochend. Ook als je zorgt voor familieleden of voor je kinderen. Dat is voor God iets geven aan hem. Zo ziet God dat. Fulltimers zijn ook teksten over. Mensen die hun leven in dienst van de Heer geven. He, als je voor het evangelie werkt, mag je van het evangelie leven. Zo heeft God het bepaald, zo heeft God het verorderd. Je geeft aan behoeftige broeders en zusters. Galaten 6 zegt daarbij dat zelfs onze eerste verantwoordelijkheid is. Dat wij in eerste instantie geven aan onze christelijke broeders en zusters. Die het nodig hebben. Maar daar breder uit ook aan iedereen die behoeftig is. En die zorgen en noden heeft. Hoe geef je? Dat is een mooie vraag dit, daar heb ik bij gezet. Hoe geef je? Paulus is helemaal verbaasd. Sowieso is het merkwaardig dat Paulus in de gevangenis gekomen is door een collecte. Het was gerealiseerd dat Paulus uiteindelijk in de gevangenis in Rome terechtgekomen is door een collecte. Hij moest zo nodig door Klein-Azië en door Griekenland trekken om geld in te zamelen voor die gelovigen in Judea. En keer op keer waarschuwen de mensen van Paulus, ga dan niet naar Jeruzalem. Het is daar vijandig. En Paulus gaat toch. En u leest daar vele, vele hoofdstukken over. Romeinen, eind van de Romeinenbrief, 2 Korinthebrief, in Handelingen, in Galaten. U ziet dat Paulus zegt, ik ga toch. Er is een behoefte, er is een nood. En Paulus gaat zelf het ingezamelde geld naar die gelovigen in Judea brengen, in Israël. En dan wordt hij gevangen. En zo komt hij in de gevangenis. Maar als Paulus met die collectezak rondgaat in 2 Korinthe, dan is hij verbaasd. Dan zegt hij van, ja kijk, wat ik nou verwacht had, is dat ze zichzelf, dat ze wat in de collecte deden. Maar deze helemaal niet. Ze gingen bidden. Toen ik langskwam, ze keerden hun rug naar mij toe en ze gingen op de knieën. Ze gaven zichzelf eerst aan God. En daarna aan ons door de wil van God. Bekende grapje, hè, dat iemand bij je komt en zegt van de Heere God, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat jij mij 100 euro moet geven. Nou, dus het juiste, enige juiste antwoord is dan wacht ik tot God het mij ook duidelijk maakt. En dat is wat u hier leest. Paulus kwam langs en die gelovigen die zeiden in Korinthe, nou Paulus, je bent een fantastische man, je bent apostel. Wacht even, we gaan even bidden. We gaan vragen of het inderdaad Gods wil is. En Paulus die staat daar te wachten, die staat te zweten, want die wilde die geldzak vol krijgen, want die zag die nood. En zij ging rustig bidden. En toen kwamen ze later terug en zeiden ze, Paulus, het is goed. Onze God heeft inderdaad gezegd dat we het moeten doen. En Paulus zegt dat, hè? Het was niet zoals wij verwachten. Maar ze gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons. Daarna pas aan ons door de wil van God. Zoek eerst het aangezicht van God. En God maakt het duidelijk. Ook die tekst van die blijmoedige gever, die kent u natuurlijk wel. Moet je al je bezittingen weggeven? De rijke jongeling moest al zijn bezittingen weggeven. Die kwam bij de Heer Jezus en die zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En had zoveel goede dingen gedaan, maar de Heer Jezus zag dat er één ding tussen hem en de Heer instond. En dat was zijn geld. En toen zei hij, vriend, verkoop alles wat je hebt en kom, volg mij. Bij die jongeman was het een afgod. Hij kon niet met zijn geld omgaan. Het was een afgod, het zou heel zijn leven tussen hem en de Heer instaan. Er was maar één remedie, alles wegdoen. En die brug was te zwaar voor die man en hij ging bedroefd weg. Maar tegelijkertijd, de Bijbel zegt helemaal niet dat het moet. De Bijbel zegt zelfs tegen rijken dat ze rijk mogen zijn en rijk mogen blijven. Er is helemaal niks mis mee. Die tekst uit 1 Timotheüs 6 die hier staat, beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw, niet dat ze alles weg moeten doen, nee, maar dat ze een juiste houding innemen met hun geld. Beseffen dat ze rentmeester zijn. Dat ze het hebben ontvangen uit de handen van God. En dat ze het in afhankelijkheid van hem mogen benutten. Laatste vraag. Is elk streven naar rijkdom zonde? Nee, absoluut niet. Niet het rijk zijn, maar het rijk willen worden, zegt 1 Timotheüs 6, is het probleem. Dat je zinnen erop zet om rijk te worden en dat het de obsessie wordt. Geldzucht is een wortel van het kwaad, staat er. Maar armoede en een gebrek aan geld heeft ook zijn problemen. En een van de mooiste teksten over rijkdom vind ik het gebed van Agur. Agur heeft u nog nooit van gehoord, maar is de man die het Spreuken 30 heeft geschreven. Dat zijn de spreuken van Agur. En er staat in dat hoofdstuk, is een gebed van Agur aan God. Hij zegt, Heere God, ik wil graag twee dingen van u. Twee dingen vraag ik van u. Maakt u mij alstublieft niet te rijk. Want ik zie bij mezelf zo'n gevaar dat als ik te rijk word, dat ik u niet meer nodig heb. En zonder u ga leven, hoogmoedig word. Heer, bewaar mij voor de verleidingen van de rijkdom. Maar tweede, Heere God, wil ik toch ook maar even vragen. Bewaart u mij ook alstublieft voor armoede. Want als ik helemaal niks heb, dan ben ik bang dat ik u ook ga verloochenen. Want dan heb ik geen eten en geen brood en ik weet niet of ik daartegen kan. Heer, u weet wat de goede balans is. Wilt u die balans in mijn leven aanbrengen? En nu heb ik nog drie sheets. Ten slotte, drie korte sheets. Allereerst, waar ik u zeker op wil wijzen, is het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. In 2 Korinthe 8 vers 9 staat deze tekst. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. dat hij terwille, terwijl hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Als we met ons geld omgaan, laten we beseffen, altijd beseffen, dat er iemand is geweest die alles bezat. De Heer van het heelal. Jezus Christus, de schepper van hemel en aarde. Hij zat op de troon en hij heeft besloten om die heerlijkheid en die rijkdom af te leggen. Om arm te worden. Om een slaaf te worden. Er staat van de Heer Jezus in de evangelie dat hij zelfs geen steen had om zijn hoofd op neer te leggen. Ja, één plek had hij wel om zijn hoofd neer te leggen. Dat was het kruis. Daar vindt u datzelfde grondwoord. Dat de Heer Jezus zijn hoofd neerlegde, zijn hoofd boog en zijn geest overgaf. Dat was de plek waar Jezus Christus, waar de armoede Jezus Christus gebracht had. En dat is ten diepste voor al ons leven, ons discipelschap, het voorbeeld. Hoe was Jezus Christus? De Heer Jezus Christus gaf alles weg voor ons die zondaars waren. En hoe kunnen wij dan hem volgen zonder zo'nzelfde gezindheid te hebben? Om iets van onszelf te offeren voor de mensen om ons heen. Ik zeg niet dat u het moet, daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg ook niet dat u alles moet weggaan, daar gaat het ook niet om. Maar het gaat om de houding. Let op uw meester, op uw heiland. Want wij zijn rijk geworden door hem. Het tweede, ik wil de drie principes waar ik mee begon nog een keer herhalen. Als christen bezit je geen geld, maar je bent een rentmeester van je geld. Je bezit geen geld, maar je bent een rentmeester van je geld. En het tweede, God kijkt niet naar wat je hebt, maar naar wat je geeft. Dat zoekt God. En het derde, hemelse schatten zijn belangrijker dan aardse schatten. En tenslotte vond ik in een boekje nog het volgende stukje. Het is heel klein, je kunt het vast niet lezen. Geld of God. Met geld kun je medicijnen kopen, maar geen gezondheid. Je kunt er een huis mee kopen, maar geen thuis. Je kunt er gezelschap mee kopen, maar geen vriendschap. Je kunt er vermaak mee kopen, maar geen geluk. Je kunt er eten mee kopen, maar geen trek. Je kunt er een bed mee kopen, maar geen slaap. Je kunt er een crucifix mee kopen, maar geen verlosser. Je kunt er een goed leven mee kopen, maar geen eeuwig leven. Mogen de Heer ons wijsheid en kracht geven om in de praktijk op een goede manier om te gaan met dat wat de Heer ons geeft. Amen.